met het geslachtsregister uit Matteüs 1 hielden wij ons bezig. Voor zover je dat een geslachtsregister kunt noemen. Het hangt er maar vanaf wat je eronder verstaat. Als het gaat om generaties die elkaar opvolgen, dan is het inderdaad correct. Als het gaat om een lijst van genealogische afstamming, moet ik u zeggen, en heb ik u gezegd, dan is het iets minder correct. Maar niettemin, het is de lijst van erfgenamen van de troon. Dat wil zeggen, gerekend vanaf Abraham. Maar Abraham was diegene die uit zijn maagschap moest gaan. En ik zal wel gezegd hebben dat dat ook niks betekent. Tenzij dan die maagschap inderdaad in zichzelf wat betekende. En dat was ook zo, want het was gewoon de koninklijke familie over heel de mensheid. Vanaf Adam, de lijst langs enzovoorts. Waarvan we ook sommige namen herkennen trouwens, maar daar ga ik allemaal nou niet verder op in. Maar Abraham werd eruit gehaald, op een zijlijn gezet, en hij kreeg eerst geboorterecht, want daar gaat het toch over in het boek Genesis. En zeker in de generaties daarna. Hetgeen ook niks zou betekenen als er niet iets te erven viel. En wat er te erven viel, was uiteraard één koninkrijk. Het beloofde koninkrijk dat God bereid heeft vanaf van voor, wat dan heet in de vertaling de grondlegging der wereld. Beërft dat koninkrijk enzovoorts. Over die zaak gaat het. En vandaar dat we een lijst vinden van Abraham tot David uiteraard. Maar van David een lijst van het Davidische huis gevolgd tot op Jezus gezegd. Christus, waarbij dan ook nog een rekenkundige reeks ons wordt voorgehouden van 3 x 14. Maakt voor het erfrecht niks uit. Bovendien is het arbitrair, omdat we gezien hebben dat dan toch bij gelegenheid 3 namen werden overgeslagen in de opsomming. Koningen die zich gedisqualificeerd hebben, gemakshalve. Of gemakshalve, maar ze worden om die reden wordt hun naam weggelaten. Niettemin, ze spelen wel een rol. Maar dat heb ik je vorige keer laten zien ook, geloof ik. Dus vooruit. Maar, ik weet niet, heb ik wat gezegd over het getal 14 of niet? 14 staat voor de betere dingen. Dat roep ik altijd met genoegen. Zodat iedereen gaat tellen welke 14 betere dingen. En dan zeg ik de 14 betere dingen uit de Hebreeën. En dan moet je dat waarschijnlijk ook 2 keer volgen. Om ze allemaal op te schrijven. Het begint al in Hebreeën 1 vers 4 met die zoon die beter is dan de engelen. Die per slot ook maar gedienstige geesten waren, zal ik maar zeggen. En dan gaat het over inderdaad betere dingen. Letterlijk betere hoop, beter verbond. Waarvan Christus borg geworden is. Een betere bediening hebben wij ontvangen. Hebreeën 8, nieuwe verbond, is een betere bediening. En Christus is middelaar geworden van een betere verbond. Er zijn betere beloftenissen van het nieuwe verbond. En dan heet het ook nog de tijd der verbetering. In Hebreeën 9 is dat. Die mag je ook niet vergeten. Het is een betere tijd dus. Met wat meer nadruk op beter. Zodat het bijvoeglijk naamwoord een zelfstandig naamwoord geworden is. Tijd der verbetering. Een betere tijd. Dat is een nieuwtestamentische tijd uiteraard. Betere offeranden. Een beter en blijvend goed in de hemel, een beter vaderland en een betere opstanding zouden wij verkrijgen. Want God had wat beters voor ons bestemd. En dan hebben we nog betere dingen gesproken door het bloed van Jezus. En dan heb ik er 14 genoemd. Ja, heb je die bijgeschreven? Hè? Nee, dat is niet te doen. Moet ik dat echt doen? Moet ik dat doen? Nou, dan geef ik alleen de teksten nu. Goed? Dat is 1 vers 4. 6 vers 9, 7 vers 19, beter hoop, 7 vers 22, beter verbond waarvan Christus borg is, 8 vers 6, een betere bediening, beter dan het oude verbond. Nog een keer Hebreeën 8 vers 6, Christus is van een beter verbond middelaar geworden. Nog een keer Hebreeën 8 vers 6, de betere beloftenissen, het is in betere beloftenissen vastgelegd. Het zijn betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Dus 3 keer Hebreeën 8 vers 6 was dat. Hebreeën 9 vers 10, de tijd der verbetering. En dan in Hebreeën 9 vers 23, betere offeranden. Dat zijn de nieuwtestamentische offers. Waaraan wij deel hebben. En dan een beter en blijvend goed in de hemelen. Dat was Hebreeën 10 vers 34. Dus het was Hebreeën 9 vers 10, 9 vers 23, 10 vers 34. En 11 vers 16, een beter vaderland, namelijk het hemelse, vergeleken met Canaan. En dan opdat wij een betere opstanding verkrijgen zouden, jawel. Hebreeën 11 vers 35 was dat. En dan nog een keer Hebreeën 11 vers 40. De oud-testamentische gelovigen wachten op ons, want God heeft wat beters voor ons bestemd. Iets beters. En dan nog Hebreeën 12 vers 24. Betere dingen gesproken door het bloed van Jezus. Beter dan dat van Kaïn, was het idee. Het zijn betere dingen. Het is trouwens ook de getalswaarde van de naam David. Voor wie dat wat uitmaakt. David, met een Dalet en waarvan een Dalet, hè? Ja. En 4, 6 en 4. En dan heb je nog een woord voor offeren, de wach. En het woord voor verhogen, dat is geva, dat is ook 14, maar ja. En in het 14e jaar wordt Lot bevrijd uit Sodom en verschijnt Melchizedek. Dat soort dingen, 14, duidt op een nieuw verbond. Het is een dubbele 7. 7, nog 7. Dubbel. Nieuwe verbond ter vervanging van het oude. Het is ook het verschijnsel van de 24 oudste. 12, ja, maar nog een keer. 12, 24. Enzovoorts. Wat je er verder mee moet? Nou, niks waarschijnlijk. Dus ik laat het dan verder ook maar bij. Overigens 42, want het is 3 keer 14, hè? In deze reeks. Dat leidt eigenlijk tot de dood, want 42 staat voor de dood. Maar ik geloof dat ik het hier wel genoemd heb vorige keer. Hoe dat ook zij. Matthäus begint met het boek des geslachts van Jezus Christus. De zoon van David, de zoon van Abraham. En daarna zou je eigenlijk gewoon ook een keer door moeten lezen in hoofdstuk. Nee, in vers 18, sorry. In nog steeds hoofdstuk 1, vers 18. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Enzovoort. Maar naar oud-Hebreeuws gebruik, of moet ik zeggen, naar het gebruik van Genesis, krijgen we dan toch eerst weer even hoe het zit ook alweer met wie is. Ja, want je moet toch weten wie is. En dat wordt dan primair aangegeven door afstammelingen. Erfgenamen namelijk. Dat is hier ook, maar daarna gaat het verhaal gewoon verder. Dat wil zeggen, begint het eigenlijk pas. Het boek had net zo goed kunnen beginnen met vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Alleen de aardigheid is dat nu eerder gezegd is wie hij is. Namelijk de zoon van David en de zoon van Abraham. dus van de hoogst mogelijke koninklijke komaf, koninklijke hoogheid, koninklijke hoogstheid wordt het dan dus. Hè? Ja. En dat hij inmiddels ook de Christus is, dat wil zeggen de Zoon van God. Ja, dat is inmiddels ook gezegd, hè. Jezus Christus, in vers 1, maar dan ook weer in vers 16, Jezus gezegd Christus. Dat wil zeggen, daarmee is het verhaal eigenlijk af, in zekere opzicht. Maar nu wordt alsnog gedetailleerd het een en ander verhaald. Namelijk, de geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren. Dat ondertrouwd, ik weet niet, ik heb hier geen notitie ervan bij me, geloof ik. Dat woord ondertrouwd, dat wordt echt overal elders, vanuit het Grieks, wordt overal elders vertaald gewoon met getrouwd. Het idee is gewoon dat een huwelijksverbond gesloten is, beklonken is, of hoe je dat dan maar zeggen moet. Het enige probleem eraan is dat erbij staat eer zij samengekomen waren. Dat zijn voor mij wat lastige dingen om over te spreken tegenwoordig. Maar, want ja, u kent toch tegenwoordig, u weet toch dat het gebruikelijk is dat men eerst samenkomt en dan nog eens een keer samen. En na verloop van tijd, als er toch wat veel kinderen geboren zijn, dat men dan zegt, nou laten we nu maar eens trouwen dan. Wat natuurlijk water naar de zee dragen is, paard achter de wagen spannen en hoe dat maar heten mag. Ja. Ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar een van mijn rechtstreekse voorvaderen was ook al, leefde al samen met een dame en ze had al 4 kinderen en toen zijn ze pas getrouwd. Hé? Maar, ja. Maar of het net de mensen waren, ja, dat zeker wel. Ja, maar zij was Luthers. En als je Luthers was in Nederland in de 18e eeuw, dat wil zeggen in 17 zoveel, ja, dan kwam je niet aan de bak. Dan kon je geen bestuurlijke functie in Nederland vervullen. Dus de familie nam hem dat hoogst kwalijk. Dus ze was min of meer gerouilleerd. Er werd dus de arbeidstak van de familie vervolgens. Ja. Maar goed, of het nog goed gekomen is, ja, dat weten ze eigenlijk niet goed. Pas later heeft een deel van de ooms en tantes dan weer, hebben zich dan weer over hem ontfermd enzovoort. En hem weer wat nagelaten enzovoort. Dat kun je allemaal nazoeken in de notariële akten. Dat is komisch hoor. Maar er staat niet in waarom dat was en waarom ze gebroeierd waren. Maar ja, u weet toch hoe dat vandaag is. Mensen, ze leven al weet ik hoe lang samen, hebben kinderen eventueel. En dan, ja, dan gaan ze toch nog eens trouwen. Nee, ze hebben geen haast, volgend jaar pas. Toch? Of ik er wat tegen heb? Het heeft mij jaren gekost om erachter te komen dat men in onze cultuur het huwelijk al lang heeft afgeschaft. Het is gewoon afgeschaft. Maar daarmee, wat moet je er dan nog over zeggen? Het is een formaliteit. Net zo goed als het koningschap. Hè? Het is al lang afgeschaft. Ja, de laatste officiële handeling moet nog komen. Het is van de week weer aan de orde geweest, geloof ik. Weer een voorstel om het koningschap in Nederland een ceremonieel koningschap te maken. Dat betekent gewoon dat hij uit de regering gezet wordt, de koning. En dat was het dan. En daarna mag je linten doorknippen. Zijn vader had hem dat al van tevoren gezegd, dat de core business was. Of zou zijn van het koningshuis. Toch, men heeft het al lang afgeschaft. Nou ja, zo gaan dat met die dingen. Wat vroeger gebeurde, was simpelweg dit. Er werd een huwelijk geregeld. En het werd ook geregeld zonder dat men samenkwam. Dat wil zeggen, er werden notariële akten en dat soort dingen. Werd allemaal geregeld. En vaak waren de lui, waren nog erg jong. Die kwamen nog niet bij elkaar. Dat duurde nog even, maar ze waren al getrouwd. Wij kennen dat van de diverse koningshuizen uit het verleden. Wij spreken de schande van dat die kinderen al op 10- of 12-jarige leeftijd al getrouwd waren. Enzovoort. Jawel. Maar dat heet. Maar ze waren wel getrouwd, maar het huwelijk werd niet geconsumeerd. Dat heet dat. Dat is leuk voor in een consumptiemaatschappij, leg dat eens uit. Maar goed. Dus ik ga het ook niet uitleggen, ik vind het prima zo. Maar dat is wat hier aan de hand is. Zij zijn getrouwd, maar het huwelijk is nog niet geconsumeerd. En dat staat er dan ook. Eer zij samengekomen waren. En om dat te omzeilen, die constructie, heeft men dat woord daarvoor vertaald met ze waren ondertrouwd. In werkelijkheid, ze waren getrouwd. Dat is wat het woord betekent. Staat in alle handboeken, alle woordenboeken. En in de Statenvertaling staat dan ondertrouwd. En ik heb een Rooms-Katholieke, nee, niet een katholieke, een Roomse vertaling. Ik weet niet welke gezin ooit een keer. En er stond dat ze verloofd waren. Dat bestond in mijn jeugd nog, verloving. Zelfs met een feestje. En zo'n ring heette niet een trouwring, hè. Dat heette een verlovingsring en dat droeg hem eerst nog aan de andere kant. Kennen jullie dat nog, jongens en meisjes? Dat was, hoe lang is dat nou geleden? Enzovoort. Ja. Nou ja. Dat zijn vreemde dingen. Maar zo is dat. En ja. U weet toch wat in Hosea lezen wij dat de Heer aankondigt met betrekking tot de 10 stammen van Israël, want het gaat niet over Juda. In hoofdstuk 1 en 2 kondigt hij aan, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, kent u dat? Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Dat is de Heer dus de bruidegom. En die 10 stammen zijn de bruid. Dat is de enige echte bruid in het hele verhaal. En, voor zover het enige theologische betekenis heeft, is dat het enige echte verhaal. Het zijn die 10 stammen. Die zijn dat rijk, dat volk. Dat is de bruid. Maar in precies dezelfde situatie. Namelijk, het huwelijk is niet geconsumeerd. Zij zijn nog niet samengekomen. En eer zij samengekomen werden, dan ga ik heel snel hier doorheen, door deze pericoop. Eer zij samengekomen waren, werd er een zoon geboren. Van de mannelijke kunne, dat heb ik me laten uitleggen door een bioloog. Die zegt, als het vrouwtje wat voortbrengt, zonder dat er een mannetje aan te pas gekomen is, dan heet het parthenogenese. Als ik een bord had, schreef ik het op. Parthenogenese staat gewoon in je woordenboek. Parthenogenese. Niemand heeft meer een woordenboek, maar ja. Parthenos is namelijk een maagd. Een genese, genao, genese. Dat is voortbrengen, wording, genereren. Parthenogenese, en wat er dan voortgebracht wordt, is van de mannelijke kunne, zonder enig genderprobleem, dat is mannelijk. Heb u dat? Dus als de koningin zijnde een vrouwtje toch wat voortbrengt, zonder dat de bevruchting dan wel conceptie heeft plaatsgevonden, dan komt er wel jong uit die eitjes, zo voor de breed. Maar dat zijn darren. Ik had het over de bijen. Ik bedoel, dan is er geen vrouwtje bij. Hè? Dan zijn het alleen mannetjes. Hebben jullie dat? En dat is niet alleen bij de bijen het geval. Dat is ook bij andere beesten het geval. Want het komt nog wat meer voor in de natuur. Hebben ze mij op school nooit geleerd. Maar ja, dat zal aan de school gelegen hebben. Dat denk ik. Maar ik heb het pas veel later zelf moeten ontdekken hoe dat zat. Wist ik veel. Ik heb ook nooit goed opgelet op school natuurlijk, dat is zo. Maar ze wist dat als er geen conceptie heeft plaatsgevonden en er wordt toch wat voortgebracht, hetgeen bij sommige dieren, insecten, slangen, soms voorkomt, dan wordt slechts de mannelijke kunnen, het mannelijk geslacht, voortgebracht. En het punt is dat, haak aan weer bij Hosea, die zei, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Alsnog, nadat het Lo-Ami en Lo-Ruhama zou geworden zijn enzovoort, zou het alsnog, zou de heer zich alsnog over het volk ontfermen, Ruhama, het zou alsnog zijn volk worden. Hij zegt, ik zal u ondertrouwen in eeuwigheid. Precies, dat is inmiddels gebeurd. Want dat is wat Paulus uitlegt in Romeinen 9. En Petrus in 1 Petrus 2. Want die haalt ook, ze halen allebei, Petrus zowel als Paulus, halen Hosea aan over Lo-Ammi, dat Ammi geworden is en Lo-Ruhama dat Ruhama geworden is. Maar in Hosea heeft dat betrekking op het tienstammenrijk of wat er voordoor moest gaan of wat het zou worden. En dat zou toen Lo-Ammi worden, Lo-Ruhama. Maar sinds de opstanding van Christus in ons bedrijf is dat weer Ammi geworden. En is het Joodse volk alsnog Lo-Ammi geworden. Dat is de verwisseling. Dat laatste, dat het Joodse volk Lo-Ammi werd, staat niet zo in de Bijbel. Maar er staat wel zo in de Bijbel. Dat wat Lo-Ammi was tot op dat moment, en Lo-Ruhama, inmiddels Ammi geworden is en Ruhama. Dat gaat niet over de toekomst van het Joodse volk, gaat over het heden van het instammen van Israël.
Dan is het dan door geloof komt er toch gemeenschap ontstaan.
Ja, God heeft, zoals, want dit is het beeld ervan, hè? Dit is een teken hiervan, zoals de Heer spreekt tot Maria, Mirjam, als beeld van Israël. En zegt, u wil geschieden. De Maria onderwerpt zich dan aan wat er gezegd wordt enzovoort. Zo is dat met de tien stammen officieel ook gebeurd. We praten echter niet over individuen, niet over enkelingen. We praten over het volk als collectief. Als één lichaam, want zo kun je dat noemen. Zie? En uit die vrouw, uit die ondertrouwde vrouw, buiten de gemeenschap met de Heer, om zo te zeggen, wordt de gemeente geboren door het werk van de Heilige Geest. Dat is tegenwoordige werk Gods. Hebben we die nog? Die tien stammen in onze dagen zijn zwanger door de Heilige Geest. En eer haar smart overkomt zal ze van een knechtje verlost worden. Ja, dat is Jesaja 66. Maar goed, die smart komt hierna. Na de opname van de gemeente namelijk. Zie? En dan krijgen we dus ook weer van doen met de Joodse natie als zodanig. Maar het punt is dat hier genoemd wordt in één zin meteen Maria. Die wordt trouwens het eerste genoemd. Opmerkelijk genoeg. In Matthäus 1 vers 18... Want als Maria, zijn moeder, met Jozef getrouwd was, eer zij samengekomen waren. Dat wil zeggen, het huwelijk was nog niet geconsumeerd, maar het lag al vast. Daar waren al handtekeningen gezet, of zoiets. Of hoe ze dat dan maar deden, met een handdruk of met een feestje, weet ik veel. Daar heb ik geen idee van. Maar echt, kijk het maar na als u de kans hebt, als u dat kunt. Dat woord wat hier vertaald is met ondertrouwd betekent gewoon getrouwd. Dus ook geen twijfel over. Als een officieel wettig huwelijk. Het punt is namelijk, maar dan, daarmee kom ik dan terug op wat er twee versen eerder stond. Namelijk dat waar Jezus geboren werd binnen het huwelijk van Jozef en Maria, was hij de wettige erfgenaam van Jozef. En vandaar ook Lucas 3. Jezus, na de wet, nomizos, de zoon van Jozef, de zoon van de zoon van de zoon van, en dan 74, 75 generaties terug, tot aan Adam. Hebben jullie dat nog? Dus volkomen wettig. Jozef is zijn vader. Ja. Zijn wettige vader. En dan moet ik ook nog maar zeggen dan, dat het begrip vader ook niet noodzakelijk betrekking heeft op biologische voortplanting. Dat weten wij allemaal. Maar ja, als het over de Heer Jezus gaat, dan weten we ineens niks meer, hè? Dikwijls. U weet wat, Tubal-Kain, de vader van alle smeden. Die man moet het druk gehad hebben. In bed, bedoel ik. Ja, dat hebben ze mij netjes op school uitgelegd, hoor. Wat dat betekent. Dat hij het uitgevonden heeft, de metaalbewerking. En dat hij het doorgegeven heeft aan zijn leerlingen. En dat zijn dan zijn zonen. Daarom heb je ook profetenzonen in de Bijbel. Die gingen gewoon naar een schooltje toe en ze heten niet studenten, ze heten zonen. Omdat ze een vak leerden en door iemand, die heet dan vader. En Elisa bijvoorbeeld noemde Elia zijn vader. En David, die ook maar van achter de schapen gehaald was, noemde Saul zijn vader. Heb u dat nog? Dat is niks moeilijks aan, hoor. De vader is de gever. De oorsprong der dingen en de zoon is de ontvanger. Want het is een functie. En beter nog is te zeggen, het is een, zowel vader als zoon zijn relatieve begrippen. Per slot, de meeste mannen, of vele mannen, die zijn niet alleen vader, maar toch altijd ook nog zoon. Zijn ze of geweest, en soms tegelijkertijd. Het woord vat niet hun hele wezen. Het beschrijft alleen een bepaalde functie. Dat begrijp je toch? Als er geen zoon is, dan is er geen vader. Dan is die vader zelf wel een zoon, want elke man is een zoon. In die zin, toch? Elke man heeft een vader, hebben ze mij verzekerd. Al weten ze lang niet altijd wie dat was. Hebben ze mij ook verzekerd. Is mij van Joodse huizen is me dat medegedeeld. Door meneer Aalsvelde. Nou ja. Toen maar. Maar ik hoop dat dat duidelijk is allemaal. Hè? Daar staat dus als Maria zijn moeder met Jozef. En eigenlijk moeten hier, als je tenminste netjes de voorgaande 893 bladzijden gelezen hebt, dan moeten hier alle belletjes gaan branden en lampjes gaan rinkelen, zeg ik altijd spottend. Dan moet je wakker. Jozef? Joh. Dan ben je toch meteen terecht bij. En je leest een koningslijst hier. En koningslijsten kennen we überhaupt sowieso uit Egypte. Tenminste, dat was toen ik nog oplette op school dan. Hè. Koningslijsten, dat draait de hele geschiedenis om. Maar goed, koningslijsten, koningserfgenaam. En dan krijg je de naam van Jozef. Die wij kennen als de eerstgeborene. Niet omdat je het eerste geboren werd, want dat heeft er niks mee te maken. Echt niet. Heeft er niets mee te maken. Als er overeenkomst is, als u dat denkt, dan moet ik u zeggen officieel dat het toeval is. Dat is toeval. Dat begrip eerst geboorte, we hebben er geen woord voor, en dus hebben we dit woord geleend, trouwens, van de Grieken, die er ook geen woord voor hadden. Het gaat om de begoor. degene met het zogeheten eerste geboorterecht, de erfgenaam. En de erfgenaam is de erfgenaam omdat hij door de erf later als zodanig wordt aangewezen. En als schriftelijk gebeurt dat in een testament. Heb je dat nog? Nou ja, en de erfgenaam, als die van de mannelijke kunne is, heet hij een zoon. En de erf later, ongeacht wie het was, of is, dat is dan de vader. Zo werken die dingen. Maar Jozef kreeg eerst geboorterecht. Hij was natuurlijk wel de oudste zoon van Jacob en Rachel. Dat dan weer wel. En Rachel had de eerste vrouw van Jacob moeten zijn. Maar iemand, pa, had het verwisseld, had de dames verwisseld. En die zei, dat is oud gebruik. We geven eerst de oudste dochter weg. Anders kom je er nooit vanaf, hè. Dus, nou ja. Ja, ze was bijziend, dat weet je toch, Lea? Dat staat zo niet vertaald. Er staat, Lea had tedere ogen. Dat was een populaire tekst in de Bijbel in onze familie. Althans bij mijn vader. Lea had tedere ogen. Maar tedere wil gewoon zeggen dat ze niet goed werkte. Ze was kippig, zeg maar, hè? Ja. Ja, onbezien had ze een luie oog, dat weet ik niet. Maar ik weet het niet. En soms denk ik dat Laam al gedacht heeft, laat die dames maar even verwisselen. Dan zet ik Rachel vast. En dan stuur ik Lea erop af en komt die ook aan de man. Nou goed, maar dat weet ik ook niet allemaal hoor. Als je het moet verzinnen, heb ik nog een paar leuke ideeën. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen dat Laam door de Heilige Geest gedreven, waarna de vraag is hoe de Heilige Geest hem dan gedreven heeft. Maar doe maar. Maar u weet hoe het was. Rachel had de eerste moeten zijn. Ze werden verwisseld. Toch? Dus het werd zijn tweede vrouw, officieel. En die kreeg ook helemaal geen kinderen. En pas heel laat, alsnog, in Jacob's ouderdom, kreeg Rachel dan toch een zoon. En dat was Jozef. En de geschiedenis begint daar ook. Hè? Dat wil zeggen, het laatste deel van Genesis begint daarmee. Jozef zijn een zoon van 17 jaren. En dan weet je al hoe het verder gaat. Want dan op dat moment, want je hebt goed opgelet bij de voorgaande, hoeveel bladzijden ook alweer. Heb je al goed opgelet, dus je weet hoe het nou verder gaat. Dat wordt hem. Want al generaties volg je dat. Hè? Wie wordt de eerstgeborene? Wie krijgt de eerstgeborene? Jozef. En dan krijgt hij nog zo'n veelvervige rok. Ik vind het mooi. Ja, veelvervig. Ik vind het prachtig, prachtig woord. Allitereert geweldig. Veelvervig. Kreeg een veelvervige rok. Enzovoort. Die dan nog een rol speelt, omdat die later dan verscheurd wordt. En weet u wat het is? Die hele geschiedenis, dat is onze bedeling. Dat is van, leeft Jozef nog? Nee, hoor ik dan altijd. Nee, dat is al lang geweest. Ja, maar Jozef kreeg het eerst geboorterecht. Ja, daarom werden er twee stammen uit hem geboren. Dan denk ik, nou, Benjamin kreeg 12 zonen, als ik het goed geteld heb tenminste. En als ik me goed herinner, want ik heb mijn pilletje vergeten. Dus, maar ik dacht dat hij 12 zonen had, Benjamin. Maar goed, maar hij kreeg 2 zonen. En die 2 werden ook nog stammen van Israël. Dat is het dubbele deel van de eerstgeboorte. En dat was het dan. Dan zeg ik, ja, dat heb je nou weer aardig verzonnen. Maar het is gewoon erg dom. Want waar is dan het dubbele deel van Isaac? Dan had hij ook, hè? En van Abraham zelf enzovoorts. Daar kom je niet mee weg. Door het nou weg te redeneren, zeggen, dat is al lang vervuld. Leeft hij nog? Ja. Alleen, ja, je zoekt op de verkeerde plek. Maar dat is de grap. Hij is verstopt. En als je het navraagt aan Jozef, dan zegt hij, vrees niet. Het geen toch woorden zijn die schoolgemaakt hebben, zal ik maar zeggen, toch? Dat zegt hij tegen zijn broers. Vrees niet. Want God, jullie hebben dat niet gedaan, mij verkocht naar Egypte. Nou ja, dat heb je dan wel. Maar God heeft het zo gedaan. Hij heeft mij vooruitgestuurd om u in het leven te houden met een grote verlossing. Helaas staat daar verlossing in de vertaling. Schrijf het op, dat is verkeerd vertaald. Er staat verberging. Dat staat een van die vier woorden, ik weet niet uit mijn hoofd welke, voor verberging in Genesis. Om u in het leven te houden met een grote verlossing. Om u tot een overblijfsel, dat is het andere, een van die andere vier. Om u tot een overblijfsel te stellen op de aarde. Enzovoorts. Heb u dat nog? Nou, dat is precies wat in onze dagen gebeurt. Leeft Jozef nog? Ja hoor. En hij staat aan het hoofd van een overblijfsel, wat onder zijn vleugels verzameld wordt. Is het dan een overblijfsel in onze dagen? Zeggen ja, nou heb ik u. Want dat is de vraag, die staat in Romeinen 11. Dat staat, alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade, enzovoorts. See? Kortom, heel tegenwoordige werk Gods, of van de geest, zo u wilt, heeft van doen met Jozef, heeft van doen met eerst geboorterecht. Alleen het is niet in Jeruzalem, het is niet in Canaan, het is ook niet Joods. Want voor de goede orde, Jozef was dus geen Jood. Hè? Juda was een broer, een halfbroer van Jozef. Juda is de drager van de scepter. En dus van het koninkrijk, Jozef niet. Maar de beloften Gods worden wel degelijk vererfd via Jozef. En zeker waar het eerstgeboorterecht betreft. Nou ja, en dat is terechtgekomen bij ons. Want in de gemeente van het Nieuwe Testament, daar lezen wij dat wij als gelovigen geroepen zijn, bestemd zijn, gepredestineerd zijn tot zo'n stelling, dat de vertalers dus gemist hebben tot vandaag. Hoe moeilijk kan het wezen? Je pakt je woordenboek, je zoekt het woord op en dan kom je bij zo'n stelling. Maar ja, het is in onze vertaling geworden aanneming tot kinderen. In de King James is het nog erger, want daar heet het adoptie. Bij het hele begrip zoon een aanstelling kwijt. Adoptie. Spirit of adoption heet het, hè? De geest van de aanstelling tot zonen. The spirit of adoption. Kortom, men kent heel die begrippen niet meer. Ja, maar ze stammen uit Genesis. Je moet wel bij de les blijven. En u weet hoe het is, in het Nieuwe Testament heeft de gemeente eerst geboorterecht gekregen. In elk geval boven het Joodse volk, om het maar eenvoudig te houden dan. In elk geval boven Juda. Maar van oudsher, wie had er eerst geboorterecht boven Juda? De koninklijke stam. Jozef. Efraïm. Is daar nog wat van terechtgekomen in het verleden? Nou, traditioneel zegt men nee, niks. Maar het goede antwoord is natuurlijk, jazeker, want daarop berust alles, berust al die zegeningen waaraan wij in onze dagen deel hebben gekregen. Dat is de vervulling van de belofte van eerstgeboorterecht aan Jozef en via Jozef aan Efraïm en Manasse. Dat is de doorgaande lijn. Zie? En daarna, kijk, hiermee heb ik eigenlijk een heleboel problemen opgelost, alleen zijn er te veel die liever de problemen houden, of die hadden zelf wel iets bedacht. Maar kijk, er zijn natuurlijk toch, hoe moet ik het nog netjes zeggen? Ik zal het proberen. Wij aanhangers van de bedelingenleer, wij leren dat de gemeente een heel ander ding is dan Israël. Ik moet ergens nog wel lijstjes hebben. Lijstjes, meervoud, want er zijn natuurlijk meerdere die dit ooit gepubliceerd hebben. Lijstjes van verschillen tussen Israël en de gemeente. Heb je dat? Ik herinner me echt dat ik dat zo vaak gezien heb dat ik een keer gedacht heb, zal ik eens een lijstje maken met overeenkomsten. Kijken welke lijst langer is. Dat lijstje heb ik niet meer, geloof ik. Maar toen maar. En maar wel leren, nee, dat is geen overeenkomst. Dat is bedelingenleer. Er zijn anderen die lezen de Nieuwtestamentische brieven, gemeentelijke waarheid, of gewoon de Nieuwtestamentische brieven, en komen tot de conclusie dat die brieven potdorie wel degelijk over Israël gaan. De Calvinistische variant is dus inderdaad de gemeente is Israël. Het geestelijke Israël enzovoorts. Kortom, onder Israël verstaat men oorspronkelijk eigenlijk het Joodse volk, want men kent het verschil nog weer niet. Helaas, men kent het verschil niet. En zeg maar, dat is aan de kant gezet en is de kerk voor in de plaats gekomen. De kerk staat in de positie van Israël. En dat blijkt ook, want in het Nieuwe Testament al die zegeningen die aan de kerk worden toegeschreven, die zijn allemaal ontleend aan oud-testamentische profetieën. Punt, dat is hun leer. Heeft het natuurlijke Israël dan nog een toekomst? Nee, dus niet, want de kerk voor in de plaats gekomen. Maar dan heb je een probleem, want er zijn te veel profetieën die je zo niet kunt oppakken, niet toepassen, dat gaat gewoon niet. Vandaar dat in het algemeen gezegd moet worden dat wij evangelische, wij worden geacht de Bijbel zoveel mogelijk letterlijk te nemen. Maar dat doen officieel de, althans orthodoxe Calvinisten ook, zeggen ze. En dat is in hoge mate juist. Behalve als het gaat over onvervulde profetieën. Dan verklaren ze overdrachtelijk weg. Om van het idee van een geopenbaard koninkrijk, oké, een duizendjarig rijk, in de toekomst af te komen. We hebben die nog. Maar ja, zijn wij Israël? Nou, de gemeente is in ieder geval ontstaan uit de beloften aan Israël. Die worden aan de gemeente vervuld, zodat de gemeente in ieder geval toch de zegeningen van Israël heeft ontvangen. Ik zei toch niet Joden, ik zei van Israël. Ja. Maar daarnaast heb je ook degene die niet terug willen naar, of terug, die niet voelen voor het Calvinisme met zijn verzameling toch wel erg vreemde opvattingen. Toch zijn er erg vreemde opvattingen over het leven onder de wet en over de kinderdoop en over de formulieren van enigheid. En jongens, dus, en die vallen de andere kant op. Die lezen ook de Nieuwtestamentische brieven. Zeggen het gaat over Israël. Maar aangezien we als dispensationalisten geleerd hebben dat de gemeente iets heel anders is dan Israël, zijn die brieven dus niet voor ons of over ons. Dat is ultradispensationalisme. Dit is ultradispensationalisme. Die zeggen, ja, nee, maar de Romeinenbrief gaat over Israël. Korinthe gaat over Israël. Dat klopt, want er staan allerlei dingen in aanhaling uit het Oude Testament met betrekking tot Israël. In mijn jeugd heetten die mensen de drie brievenbroeders. Dat is officieel. Dat is voor zover zoiets officieel kan zijn. Dat schrijf je met hoofdletters. De drie brievenbroeders. Dat waren de lui. Die hadden maar drie brieven in de Bijbel die dan over de gemeente gingen. Dat waren dan gevangenisbrieven van Paulus. Want daarvoor ging het allemaal over Israël. Pas toen Paulus in de gevangenis kwam, toen heeft de Heer hem de verborgenheid geopenbaard enzovoort. Dus die hadden al drie brieven. Dat zijn Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Maar ja, iedereen die Efeze bestudeert, denk ik, die moet toch meteen vaststellen dat als er staat dat wij in Christus gepredestineerd zijn tot zo'n stelling, dat volgens de Romeinenbrief dat was van Israël, want dat staat daar over Israël. Want hunner is de aanneming tot kinderen, staat de vertaling. En als Efeze 1, vers 5 of zo, dan zegt dat wij als gelovigen in Christus tevoren verordineerd zijn tot aanneming tot kinderen, tot zoonstelling. Dit is dat toch ook voor Israël? En als het daarna staat dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest die beloofd was, dan kun je toch aantonen dat in het Oude Testament dat aangekondigd is voor Israël? Etcetera. Kortom, Efeze en Filippenzen en Colossenzen zijn dus ook geen gemeentelijke waarheid, want Paulus spreekt in Efeze en dus Filippenzen en Colossenzen, want die drie brieven die zijn van dezelfde datum ongeveer, spreekt over Israëlitische dingen, zegeningen enzovoort. En zo raken ze hun hele Bijbel kwijt, niet maar drie brieven overgehouden, maar helemaal niks overgehouden. En in de praktijk ben ik van mening, maar dat is een lelijke uitspraak die ik nu ga doen. In de praktijk ben ik van mening dat ze ook inderdaad helemaal geen Bijbel overhouden. Dat ze compleet verdwalen in Bijbelse termen die ze onderweg allerlei andere betekenissen hebben moeten geven om hun theorie in stand te houden, maar uiteindelijk verdwijnt de hele theorie. Daar hou je van je Bijbel niks over. Zo werkt het. Zie je? Dus ik zeg het maar heel glashard. Gemeentelijke waarheid is gebaseerd op Gods beloften aan Israël, die dan specifiek vererfd zijn geworden, niet via Juda, maar via Jozef. En dat is inclusief dood voor de wereld, inclusief verborgenheid. Jozef was toch zoek? Is toch weg? Waar is hij dan? Nou, op de allerhoogste positie die je maar denken kunt. Daar komt het op neer natuurlijk, hè. Alle macht. En hij zegt, ja, God heeft het nou helemaal zo geregeld. Enzovoorts. Om u tot een overblijfsel te stellen op de aarde enzovoorts. Nou ja, dat is wat ook hier feitelijk wordt uitgebeeld. Want dat stuk waarboven staat hier, geboorte van Jezus Christus, mogen dan een historisch verslag zijn. Ik bedoel, dat is het ook. Maar het is tegelijkertijd een teken. Sterker nog, daar staat er zelfs bij dat het een teken is. Nou, ik zie het woord teken hier niet staan. Maar als we doen wat we moeten doen, het citaat uit het Oude Testament opzoeken, uit Jesaja 7, dan staat het er wel degelijk bij, hè, dat het een teken is. Want hier staat, ik weet dat ik nou een paar versen oversla, maar kom ik dan wel op terug. Vers 22, er staat, dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Ik hoop dat u begrijpt dat je vers 22 en 23 hier ook gewoon tussenuit kan halen. Of kan wegschuiven naar een voetnoot of in de kantlijn of zo. Het is een commentaar op deze gebeurtenissen waarbij gezegd wordt, dit is gebeurd, dit alles is geschied. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door, en het is dan Jesaja, hoofdstuk 7... Waar staat? Want het is zo weer kerst. Dat had ik nog niet gezegd vanavond, hè? Nee. Waar staat? In vers 14. Daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Maar die zin is niet meegekomen naar Matthäus. Maar het staat dus wel, hè? Teken. Daarom zal de Heer zelf uw lieden een teken geven, dubbele punt. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Emmanuel heten. Heb je dat? Ja. Maar een teken, En ik weet niet of u zich dat bewust bent. Maar men zit er wel mee. Hè? Je kan er natuurlijk snel overheen lezen. En een begrip teken weglaten. En gewoon zeggen, nou ja, in Jesaja wordt al aangekondigd de geboorte van de Heer Jezus uit een maagd. En daarna heb je natuurlijk de discussie of dat woord wat vertaald is met maagd wel maagd betekent. En dan komen ze ons uitleggen, ik zweer het je, dan komen ze ons uitleggen dat er twee woorden zijn in de, die, uit het Hebreeuws die vertaald worden met maagd. De een is Alma en de ander is Betula. En de een is dan wel een maagd en de ander is dan niet de maagd, maar, dan, maar wel de dienstbode, de dienstmaagd of zoiets, iets van die aard. Dan is de een wel een maagd in technische zin, zo schrijven ze dat, hè, theologen. En in technische zin, en de ander is... ik vind het ook een beetje gênant om erover te spreken. Maar men zit met het probleem. Zou het dan in de dagen van Jesaja, want er staat toch dat de Heer een teken zal geven. En echt hoor, ik ben nog redelijk orthodox. Als ik citeer dat sommigen beweren dat dus in de dagen van Jesaja ergens een vrouw moet geleefd hebben. Kennelijk een bekende, anders zou ze hier niet genoemd zijn. Het moest ook controleerbaar zijn. Het is een teken toch? En een vrouw die dan als maagd dan een zoon heeft gebaard. En dan legt men uit dat dat natuurlijk niet kan. En het zal ook geen wonder geweest zijn. Dus het zal dan wel een maagd geweest zijn, maar dan een Betula of zo. In een wat makkelijkere betekenis van het woord. En als het dan de teken alsnog zich herhaalt, vervuld wordt in de geboorte van Jezus, dan is het wel weer een maagd in technische zin. En dat soort gegoochel krijg je dan. Dus officiële theologie allemaal, hè? Want kijk, als er in de dagen van Jesaja niks gebeurd is van den aard, van wat hier staat, dan is het teken wat hier genoemd wordt dus de geboorte van Jezus uit de maagd. En ik weet, dan zijn er genoeg die dan zeggen, oh, dat is het, oh, is dat het? Nee, want nou komt de echte vraag pas. Dat is, waarvan is de geboorte van Jezus uit de maagd dan een teken? Maar ja, we hebben het woord teken in Bijbelse context trouwens ook weggeredeneerd. Hè? Wij denken dat het hetzelfde betekent als een wonder. Tekenen en wonderen moeten we hebben, toch? Nou ja, als we charismatisch zijn, toch? We moeten toch tekenen en wonderen. De Heer deed tekenen en wonderen. Wonderen en tekenen. Alsof het synonymia is. Alsof het hetzelfde is. Maar een teken hoeft niet noodzakelijk een wonder te zijn. En een wonder hoeft trouwens ook niet noodzakelijk een teken te zijn. Maar de clue is dat de wonderen die de Heer deed zijn tekenen. En zelfs als het niet een wonder was, zijn het nog tekenen. Alles wat van hem beschreven wordt. Ik bedoel, toen de Heer in een bootje stapte en van wal stak. En dus van wal stak, was dat een teken. En nee, het was toch niet een wonder. Maar het was wel een teken. En dat hij in gelijkenissen sprak, dat was ook niet een wonder, maar het was wel een teken. En toen, om eens een hele gekke sprong te maken, en toen Jeremia in het huis van de pottenbakker, een vat zag maken, dat hij weer vernietigde onder zijn handen, om er dan alsnog weer een vat van te maken uit dezelfde klomp leem, was dat geen wonder. Hoe handig die man ook was dan waarschijnlijk, die pottenbakker. Maar het was wel een teken. Heb je dat nog? Nou, het is heel simpel. De kwestie is gewoon, Over welke maagd gaat het hier? Het antwoord is die uit Matthäus 1, want er staat erbij. In Matthäus staat dat er toch bij. Dit is geschied opdat vervuld zou worden. Dan was het dus nog niet vervuld. Opdat vervuld zou worden de woorden van de profeet: ziet de maagd zwanger worden en zal een zoon baren, zijn naam Immanuel heten. Maar waarvan is de geboorte van Jezus uit de maag dan een teken? En het antwoord heb ik natuurlijk al lang gegeven. Het is een teken van de geboorte van heel de gemeente uit dat Israël dat getrouwd is met de Heer, maar het huwelijk is nog niet geconsumeerd. Heb u dat? Dat komt pas in de toekomst. Dat is in de wederkomst van Christus. Maar in afwachting daarvan, en eer haar smart overkomt, wordt zij van één knechtje verlost. Jesaja 66. Kortom, de geboorte van Jezus uit de maagd Maria met ene Jozef als vader is een beeld van de geboorte van de gemeente in onze tegenwoordige tijd uit Miriam, uit Israël, maar meer specifiek uit de 10 stammen van Israël, want heeft de belofte als erfenis meegedragen, de ballingschap in, om zo te zeggen, toch? En bovendien, de belofte aan Maria is natuurlijk de gemeenschap, de consumering van het huwelijk, de gemeenschap met Jozef. Waarbij Jozef dus toch de vader wordt, de wettige vader van de gemeente. Maar de positie van de gemeente berust wettig op inderdaad deze beloften met betrekking tot eerstgeboorterecht, die vererfd zijn aan Jozef in het Oude Testament. Zie. Heeft God zijn volk verstoten, zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 11. Nou ja, wij bedelingenleer aanhangers moesten natuurlijk ook het antwoord geven. Nee, volstrekt niet, want dat staat er. Maar dat vraagt om een toelichting, want er is net uitgelegd dat het Joodse volk aan de kant is gezet. Dat het gestruikeld is en dat het koninkrijk, de zaligheid van hen zal worden weggenomen, gegeven aan een ander volk enzovoort. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, niet zeggen dat Paulus daarna zegt, ja, maar ik ben er ook nog en ik ben toch een Jood? Want dat zegt hij niet eens, hè? God heeft zijn volk niet verstoten. Hij zegt, ik ben een Israëliet, ik ben uit de stam van Benjamin. En dat is niet een halfbroer van Jozef, maar een hele broer van Jozef. Hè? Met dezelfde moeder. Maar het hele punt is, God heeft zijn volk niet verstoten. Want zijn volk, dat is Ami, dat is van oorsprong niet maar twee stammen zijn de Joods volk. Ook niet maar 10 stammen overigens. Met zijn 13 stammen of een deel daarvan. Het is altijd maar een deel daarvan. En dat deel heet gewoonlijk dan weer een gelovig overblijfsel. In Israël. We lezen Jesaja. Dus waar het op neerkomt. Nee, God heeft zijn volk niet verstoten. Maar God doet gewoon zijn werk. Hij vervoert zijn eeuwig voornemen. Alleen dat werk loopt niet via het Joodse volk in onze dagen. Maar via de andere tak. Via het andere huis Israëls. En in de toekomst gaat het weer verder via de Joodse tak. Als het gaat om de openbaring van zijn koninkrijk. Want dat is de scepter. Dat is het koningschap. Dat berust bij Juda. Ook in onze dagen overigens. Alleen, ja, dat staat op een heel laag pitje. En dan roep ik ook maar weer iets wat ik altijd roep. Want ja, de Bijbel verandert niet. Als de Bijbel zegt, of als de Heer zegt, na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen en wat daarvan verbroken is zal herstellen en haar reten vertuinen, dan moeten er toch reten zijn om te vertuinen. Ik bedoel, dan moet er toch, dan staat er ergens toch een bouwval. Het is niet weg. mag dan een vervallen koningshuis zijn, maar het bestaat in onze dagen nog steeds. En daarna komt de vraag waar dan, maar daar ga ik niet eens op in. Hè. Dat vind ik niet eens een punt. Nu niet, vandaag niet. Volgende week heb ik de hele week erover. Toch? Maar ja. Maar zo zit dat. Ja, God doet gewoon zijn werk in de loop van de geschiedenis. Nee, van tevoren. Zeg, als het niet langs de ene kant gaat, langs de andere kant. En dat is die herhaling van. Nee, niet Esau, maar Jacob. Werd hij nog niet Efraim, maar niet Manasse, maar Efraim. Die wisseling. Niet, wat was het nou hoor, maar Abraham. Enzovoorts. Nou ja. Dat is wat tot hier een rol speelt. En tot onze verbijstering, want het gaat over koningschap, gaat over een troon. Die loopt via David, dat is uit het huis van Juda. En dan komt de geboorte van Jezus, wordt er beschreven. En dan heet het Jozef. Dat moet je compleet blokkeren. Maar ja, we hebben te vaak kerstfeest gezien, denk ik. Dus wij vinden dat hij Jozef, weet u wel. Ik heb ook een zo'n pak aangehad, was ik ook Jozef. Met zo'n baard aangeplakt, weet je wel. En dan moest je zeggen, wonderlijk Maria en zo. Dat soort teksten moest je dan zeggen. Als kind, hè. Stond je in zo'n stalletje. En nou ja, laat maar. Ja, zo'n kerstspel, dat laat je kinderen toch doen. Nou ja, of dat goed is of niet, daar heb ik het toch niet over. Blijkbaar wel, want ik weet het nu nog, ja. Nou ja, doe maar. Maar je raakt aan een Jozef gewend, omdat we het te vaak horen, maar we vergeten wat het betekent en waarom het een Jozef is. En in Handelingen 1 heb je dan de herhaling van zetten. Dan heb je weer, dan is Judas verdwenen. Dat vinden we nog redelijk als type van het Joodse volk. En dan lezen we dat hij vervangen moet worden. En dan zijn we meteen apostolisch geworden. Van ja, er moeten toch altijd 12 apostelen zijn en weet ik het. Dan raken we weer de draad kwijt. Want Judas is een beeld van het Joodse volk. Dat moet vervangen worden. En anderen nemen zijn opzienersambt. Zijn opzienersambt. Dat van de priester dus. Van de herder. De opziener. Nou ja, als het dan niet Judas is en hij moet vervangen worden, als het dan niet Judas is, maar er moet een ander komen, dan denk je toch meteen. Als het niet de twee stammen zijn, zijn het de 10. Als het niet Judas is, wordt het toch Jozef. En raad is wat, zij stelden er 2. En die eerste heet Jozef. Had je zelf kunnen bedenken. Hij wordt het dan weer niet. Dat hangt samen met de gewoonte in de Bijbel om die Jozef altijd te verstoppen. Hij wordt even ten tonele gevoerd. En hij komt links op en gaat rechts weer af. Dat vliegt over de poot, wat gebeurt daar? En dan Jozef komt op en verdwijnt. Deze Jozef ook, uit Nazareth. Die is er dan even en dan volgende bladzijde is hij er ook nog. En daarna horen we er nooit meer wat van. Bij de 12-jarige Jezus in de tempel heet dat. Dat is niet hier de volgende bladzijde, maar het is in Lucas. Maar toen maar. Daarna hoor je er nooit meer wat van. Hij verdwijnt van het toneel. Die Jozef in Handelingen 1 verdwijnt ook meteen van het toneel. Dan hebben we nog Jozef Barnabas van Cyprus. De mentor van Paulus. Wordt maar 1 keer Jozef genoemd en daarna gaat hij onder een schuilnaam. Dan heet hij Barnabas. En als zodanig kennen we hem, maar hij heet Jozef. Heb je dat nog? Dat is maar even dat zo'n figuur genoemd wordt. Maar het is van belang, want heel Paulus' bediening valt onder het mentorschap dus van ene Jozef. Daar begint het mee. Dat was de man die Jozef, Barnabas, die haalde hem van huis bij zijn moeder thuis. En die zei, jongeman, meekomen, het is nou tijd. Want hij was terug naar huis, hè? Dat weet u toch, hè? Paulus. Hij kreeg nergens een, hoe heet dat? Een pied à la terre kreeg hij nergens, hè? Nergens een voet aan de grond kreeg hij. En toen is hij teruggegaan naar Tarsen. Daar heeft hij zijn huiswerk over gedaan, denk ik altijd. En toen kreeg hij bezoek van Barnabas. Nou ja, Jozef. Onder de naam Barnabas. En ze waren nauwelijks vertrokken. Toen veranderde Paulus ook zijn naam. Want hij heette tot dan toe Saulus. Hè? Ja, en toen ze op Cyprus waren, daar waar Jozef Barnabas vandaan kwam, zijn thuis had, waar hij een land goed had. Staat allemaal in de Bijbel. Dan veranderde Saulus zijn naam in Paulus. En voortaan wordt het niet meer Barnabas en Saulus genoemd, maar daarna heet het Paulus en Barnabas. Lees het maar na, het is komisch in Handelingen. Als je het één keer gezien hebt, prachtig. Zo gaan die dingen. Maar dat is dus Jozef. Zo, Jozef en Maria, ze horen bij elkaar, zijn voor elkaar bestemd. Daarvan akte, dat is enzovoorts. Alleen, ja, en nu de praktijk. En voordat het zover is, wordt er eerst een zoon geboren. Nou, zo is het met Israël. We kennen dat trouwens ook, ik haal dan een gelijkenis aan. Dat is de gelijkenis van de schat in de akker. Die man, die koopman zal hij wel geheten hebben. Ik weet het zo gauw niet meer uit mijn hoofd. Die alles wat hij had gaf hij op. En hij kocht die akker. En daar houdt het verhaal op. De vraag is of hij de schat nog eens ooit geconsumeerd heeft. Weet u, het gelijkenissen gaan nu helemaal niet verder dan onze bedeling. Ze spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Maar daar vind je dezelfde situatie. Er staat een schat in de akker, maar er staat niet die man die deed alles, verkocht alles wat hij had en kocht die schat. Hij kocht die akker. En wat die schat betreft, ja, daar wachten we nou nog op, hè? Feitelijk. Wat er van terecht komt. En daarna zeg ik, en die schat is wel degelijk Israël, want de schat is de segula, dat is de, dat is het eigendom, wordt het vertaald in Exodus. Dan zult gij mij tot eigendom zijn. Maar er staat dit woord segula, schat. Zie? Ja. En dat is Israël. En die is nog steeds in die akker, maar het is wel van de Heer. Hij heeft het gekocht, enzovoorts. En zo is het met Israël. Het is zijn eigendom. Hij doet er verder niks mee, maar er komt wel iets uit. Alleen de wereld weet dat niet, maar dat is de roeping van de gemeente. Die komt voort uit Israël, maar is feitelijk een volk van eerstgeborenen uit Israël. Weet u nog dat ooit een keer in de geschiedenis de eerstgeborenen uit Israël werden geteld? Uit Israël. Na de uitocht uit Egypte ergens, ik weet niet meer bij welke gelegenheid het was, werden ze geteld en werden ze uitgeruild. Ze werden geteld en ze werden uitgeruild tegen de priesters uit de stam van Levi. Daarmee werden ze ontslagen van hun priesterambt, daar komt het op neer. Het werd overgenomen door Levieten, dat wil zeggen door het huis van Aaron. Die waren ook geteld en er was een klein verschil en dat moest dan in geld worden uitgedrukt. En waarmee maar gezegd wil zijn dat die eerstgeborenen geacht werden priesters te zijn. Horen de priesters bij Israël? Ja. Zijn die priesters Israël? Nee, er is nog wel meer. Maar niet alle Israëlieten zijn priesters en niet alle priesters zijn Israël. Niet alle Israëlieten zijn eerstgeborenen, maar de eerstgeborenen zijn wel Israël. En dat bedoel ik, je kunt een lijst maken van het verschil tussen die twee categorieën. Maar je kunt ook een lijst maken van de overeenkomst. En zo is het met de gemeente ook. De gemeente bestaat uit eerstgeborenen, officieel uit Israël. En dat is niet noodzakelijk een kwestie van afstamming, het is een kwestie van erfrecht. Heb je dat nog? Nou ja. Maar dat is wat uitgebeeld wordt in deze omstandigheden rond kerst, waarmee u ziet dat hier gemeentelijke waarheid niet geopenbaard wordt, want je komt er niet op als je dit leest. Echt niet. Je komt er pas op als je dingen vergelijkt met het Oude Testament. De namen van Jozef, van Maria ben ik maar niet verder op ingegaan. Maar daar hangt het ook aan, enzovoorts. En dan de verwijzing naar Jesaja, de profeet. En als je dat dan bij elkaar hebt, en natuurlijk inclusief de verwijzing naar Jezus als erfgenaam van het Davidische koningshuis en als de Messias, als je dat bij elkaar hebt, dan lees je deze dingen hier in gemeentelijke waarheid. Zie? Maar ja, u weet wat ultradispensationalisten dan roepen. Dus je kan niet, het moet wat anders zijn, want gemeentelijke waarheid is in het Oude Testament verborgen. En mijn laconieke reactie op dit soort argumenten, dit zijn standaard argumenten. Mijn standaard antwoord daarop is, ja, maar daar heb ik het ook gevonden. Ja. Het is niet geopenbaard, ook in het Oude Testament niet. Niemand komt op de gedachte bij het lezen van Jesaja 7 vers 14... dat het de profetie is, eigenlijk dus, over de geboorte van de gemeente uit Israël. Daar kom je niet op. Tenminste, dat denk ik. Ik denk dat je daar niet op komt. Al weet ik dat nooit helemaal zeker. Maar goed, maar vanuit het Nieuwe Testament, dat inderdaad zijn licht laat schijnen op het oude. Dit is klassiek orthodox, hè? Dit is volstrekt orthodox. Het licht van het Nieuwe Testament schijnt op het oude. En het oude lees je in het licht van het Nieuwe. Andersom kan namelijk niet. Want de Bijbel zegt dat het Oude Testament, Oude Verbond, duisternis is, vergeleken met het Nieuwe Testament. Dat is 2 Korinthe 3. Dus klassiek, dat is waar. Je leest het oude in het licht van het nieuwe. Dat hebben we net gedaan. En dan begrijp je hoe het zit. Dat teken wat gegeven zal worden, dat vinden we hier, vermeld in Matthäus 1. Waarna de vraag is, waar is het teken van? Nou ja, van iets wat daarna nog moest komen. En via Jozef en Maria en dus eerstgeboorterecht en dat soort dingen, kom je vanzelf uit bij gemeentelijke waarheid. Die natuurlijk pas later geopenbaard wordt in het Nieuwe Testament, maar niettemin het ligt vast in het Oude. En dat is natuurlijk waar het primair om gaat. Hè? God heeft zijn plannen gemaakt en hij volvoert ze. En wat er bij de mens uitziet als een fout, als een faux pas, dat is voor de Fransen, als een misstap, als een struikeling enzovoorts. Ja, dat mogen dan zo zijn, maar God vervoert zijn plan. En die dingen waren allemaal opgenomen in zijn plan. Dat het Joodse volk zou struikelen. Ja, dat eigenlijk wordt ons dat al geleerd vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Als je onder wet wil leven, als je eet van de boom, de kennis des goeds en des kwaads, ga je dood. Die les is dat. Dus een volk wat vasthoudt aan de wet, omdat het moet, omdat je in het land aan de wet moet houden, dan ga je aan kapot. Daar kun je niet bestaan. En dat is de geschiedenis van Israël, bewijst dat ook. Zie? Maar als je in de vrijheid staat, je daaraan weet te onttrekken, ergens anders gaat wonen waar de wet niet geldt, en je hoort aan de waarheid, dan ben je vrij om die te accepteren, enzovoort. Dan sta je open voor het nieuwe verbond. Voor het verbond der genade. Dat is de 10 stammen overkomen. Waarvan in Jeremia, zowel als in Ezechiël staat, dat die beter af waren dan het 2-stammenrijk. Dat staat er uitdrukkelijk. En dat de Heer naar hen zou omzien in hun ballingschap, voor hen zou zorgen en niet zou verlaten en dat soort dingen. En dat zelfs dat hij tot een heiligdom zou zijn bij hen, onder de volkeren, waarin de Heer hen verdreven had. Nou, dat is wat in onze dagen ook actueel is. En daar gaat het maar om. Eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Die dus mannelijk is, maar dat verbaast u niks. Want de Heilige Geest is, en dit is de bottom line, is niks anders dan de werkzame kracht van God. Een kracht waarvan je de resultaten kunt waarnemen. U weet hoe het is, de geest zelf kun je niet waarnemen, zegt Johannes 3. Het is volkomen overbodig om dat te zeggen, lijkt mij, maar het staat er. Geest kun je niet zien, geest, wind, pneuma, kun je niet zien. Maar gij hoort zijn geluid. En je weet dat hij ergens vandaan komt en dat hij ergens naartoe gaat. Maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Maar er gebeurt wel van alles. Dat is geest. Dat geldt ook voor de tijdgeest. Met dank aan Isaac da Costa voor de term. De tijdgeest. Dat is publieke opinie, noemen we zoiets. Of zo. Het publiek schijnt een opinie te hebben. Dat vind ik verbazingwekkend, maar... Ja, sorry. Maar ja... Maar waar komt dat? Die is er, maar waar komt dat vandaan dan? En waar moet het naartoe? Maar dat is de klassieke vraag dan, hè? Dit is een cliché. Waar moet het naartoe? Ja, dat weet niemand, men weet ook niet waar het vandaan komt. Dat is geest. Dat, zie? En God is geest. Dat is ook het Johannes-evangelie trouwens. God is geest, want God is in het algemeen de onkenbare, de onzienlijke God. Maar hij doet wat, en wat hij doet drukt zich ook uit, kunnen wij waarnemen. Nou ja, tot op zekere hoogte. Maar het is dus de actieve kracht van God. De Heilige Geest is die kracht die God gebruikt om hem te dienen. Daarom heet het Heilige Geest. Aan hem ondergeschikt en uit hem dienstbaar. Aan hem dienstbaar enzovoorts. Kortom, je kunt ook zeggen, ze werd zwanger bevonden uit God. Dat is natuurlijk ook zo. Maar omdat het gaat om kracht enzovoort, heet het Heilige Geest. Dat is één reden. De andere reden is dat diezelfde term in het Oude Testament daar al voor gebruikt werd. Want in Jesaja komen we de uitdrukking Heilige Geest tegen. Als aanduiding van de Messias. Zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan, staat er dan. Ik ben even aan het nadenken waar dat staat. Maar Jesaja 61, 62, 63, daar ergens. De rechtse bladzijde, de rechtse kolom. Ja. Daar staat dan zijn Heilige Geest. En in Psalm 51 staat dan: neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is een gebed uit de mond van de Heer Jezus zelf.
Jesaja 63, vers 10.
Jesaja 63, vers 10. Is dat die? Dat is die van wie is het die van Edom komt? Hè?
Ja.
Ja. Die is het, ja. Oké. Okay. Het gaat over de wederkomst van Christus en men kijkt terug. Hoe is het dan? Wat is het dan geworden van Israël? Dan wel van het beloofde land. Van Judea, Galilea, Canaan. Want van Edom gaat men naar Canaan. En daar komt de Heer vanuit Edom. En dan is de vraag, wat is er dan met het land gebeurd? Nou ja, het is onder oordeel Gods terechtgekomen. Want ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. U weet toch wat het is? Wie gezondigd zal hebben tegen de Zoon des Mens, het zal hem vergeven worden. Maar wie gezondigd zal hebben tegen de Heilige Geest, zal hem niet vergeven worden. Want de Geest, dat is het tegenwoordige werk van Christus. Christus in zijn tegenwoordige bezigheid. Zie? Maar goed, ze werd zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Ik roep ook altijd, als Maria gedacht heeft, wat is dat in vredesnaam? Want ze had die geloofsbelijdenis nog niet over een drie-enige God. Hè? Nog in geen drie eeuwen. Nee, dat is toch zo? Hoe moet ze dat weten? wat dat is. En voor zover ze een Bijbel had, was het het Oude Testament. Komt ze niet verder dan die drie schriftplaatsen. Dat zijn twee schriftplaatsen. Eén in Jesaja 63 dus, en de andere uit Psalm 51. Alleen in Jesaja 63 staat de term twee keer achter elkaar. Dus vandaar dat ik altijd aarzel, twee schriftplaatsen of drie schriftplaatsen. Maar meer is er niet voor de term Heilige Geest. Dus als ze dat heeft nagezocht met de Trommius. Nou, die bestond ook nog niet. Goed, met de concordantie. Dan heeft ze diverse gevonden. Dan heeft ze moeten begrijpen. Dat is de term ter aanduiding van de Messias, toch? Nou ja. Wij doen dat en wij komen tot die conclusie. Goed. Jozef nu, haar man, want over hem gaat het eigenlijk, hè, dit stuk, hè. Jozef nu, haar man, en soms ben ik geneigd dat terug te koppelen naar vers 15, waar we het vorige keer over gehad hebben. Jacob gewoon Jozef. Hoezo Jozef? Nou, omdat hij de man was van Maria, want Jacob gewoon Maria. Maar Maria was getrouwd met Jozef. En zo steekt die lijst in elkaar. Ik heb u dat verteld, hoe dat is met het koningschap. Vererfde de man. En hier staat het dus ook weer, hè? Uitdrukkelijk. Jozef, haar man. Maar dat stond al in vers 18. En toen zei ik, ondertrouw betekent dat ze getrouwd waren. En dat mogen ook blijken nu uit vers 19. Zelfs als je het woord niet kent, kom je nu tot de conclusie, Jozef, haar man. Alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. Kijk, het hele punt is dat als je de Mozaïsche wet zou toepassen, dan zou die man zou haar kunnen beschuldigen van overspel, omdat ze getrouwd waren. Maar ja, dan zou ze gestenigd moeten worden. En als hij dat wil voorkomen, dan moet hij zelf, dan verdwijnt hij zelf. Dan laat hij het zo en dan, hè? Ja. Het was van zins haar heimelijk te verlaten. Maar dan nog een keer. Jozef verdwijnen altijd heimelijk. Dat is van het begin van de Bijbel, zal ik maar zeggen. Dus daar is niks vreemds aan voor ons, als ik het zo eens mag zeggen, voor de gelegenheid. Jozef zou hier al van het toneel verdwijnen. Dat doet hij echter niet, want er is nog wat met Jozefen. Nou, omdat we vooruit gelezen hebben. Maar er is nog iets met Jozef. Jozef, in Genesis al, is die man die droomt. Heb je dat nog? Toen hadden we iemand, ik zal maar geen namen noemen, want het is niet aardig. Maar de mensen die dan ons komen uitleggen dat de Heer via dromen tot ons wil spreken. En met behulp van Adler en Freud wordt ons dan uitgelegd hoe dat werkt met de dromen en de betekenis van dromen en wat God ons daarmee te zeggen heeft en dat soort dingen weer. Dit is onzin. De Bijbel zegt dat dromen komen door te veel bezigheid. Staat er gewoon in? Was dat de prediker of was dat de spreuken? Ik weet niet meer zo gauw. Want, toe maar. Maar het staat er echt. De dromen komen door dat men zich te druk maakt, te druk is. Begrijp je wel? Dan blijven die hersens blijven doorgaan met begrippen door elkaar gooien en aan elkaar rijmen. En dat stopt zomaar niet. Want we hebben niet al te veel invloed op onze bovenkamer. We hebben een algemene invloed daarop. Namelijk, je kunt je druk maken, je kunt je niet druk maken. Dat maakt verschil uit natuurlijk. Ja. Maar dromen. Nee, de profeten kregen visioenen. Of de engel, de zere verschijnt hen in een visioen. Staat er ineens in de kamer, of waar hij dan maar staat. Of hij staat aan de deur van de tent. In drie van het ook nog een keer, weet u nog. Bij Abraham. Maar hoe dan ook. Er was geen sprake van dromen. Bij Daniel trouwens in principe ook niet. Tenzij dan dat Nebukadnezar droomde. Heb je dat nog? Maar het begint bij Jozef droomt. En de farao. Eerst de farao natuurlijk. En dan Jozef die beroemd is geworden. Oh nee, niet beroemd. Die bekend is geworden als de meesterdromer. Het was toch eerst Jozef die droomde. Hè? En zelfs dubbel droomde hij dan ook nog. En dat werd als profetie beschouwd. Hij heette Jozef en hij droomde. Mijn conclusie is dan ook dat als profetieën van God, als het woord van God komt via een droom, en als dat er zo staat, dan heeft het onvermijdelijk van doen met onze tegenwoordige bedeling. Dan is de stempel van Jozef erop. Ook als Nebukadnezar droomt. Over die boom weet u nog. Bijvoorbeeld. En die dan afgehouden wordt. En dan na zeven tijden. Dan komt hij weer uit. Of iets dergelijks. Het punt is dat daar ergens tussenin zit onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Datzelfde geldt voor die droom van Nebukadnezar over die wereldrijken achtereenvolgens. Daarom is die droom nog steeds problematisch, omdat er ergens een stuk uit ontbreekt. Iets. Wat het maar was, dat ga ik nou niet uitleggen. Maar dit zijn uitzonderlijke dingen. Bovendien, bedenk dan dat die beide figuren die ik nou noemde, de farao en Nebukadnezar, staan allebei in het hoofd van het wereldrijk. Dus ja, doe maar. Maar voor de rest, profeten dromen niet. Jozef droomt. Die oud-testamentische, de meesterdromer. Bovendien de openbader van verborgenheden. Safnat Panea. En deze Jozef droomt. Bijna komisch. Die heeft verschenen in een droom en zei. En dat was het dan weer. Dat je weer een droom gehad. Dat is de volgende bladzijde. Want de heer houdt zich bezig met Jozef. Maar uitsluitend langs die weg. Maar u weet toch hoe het was. Adam sliep. En terwijl hij sliep gebeurde het. Toen werd Eva geformeerd. Maar die is een beeld van de gemeente. Dat weten we zeker. Want het staat in Efeze 5. Hè? Dat zo is. Maar het was wel tijdens zijn slaap. Maar goed. Maar Jozef droomt dus, staat er. En dan vers 20. Alzo hij deze dingen in den zin had en was van plan haar heimelijk te verlaten. Je vraagt je af of hij ook een veel vervige rok had en die achter zou laten. Waarschijnlijk niet, maar dit is voldoende. Hè? Dat je er even aan denkt en dan weer vergeet. Dat je even die associatie hebt, hè. Van zin haar heim. Leeft Jozef nog? Nee, hij is vertrokken. Hoezo dan? Ja, dat weten we niet. Hij is weg. En u weet toch hoe het met deze Jozef uiteindelijk gegaan is? Weten we niet. Hij is wel degelijk heimelijk vertrokken. Want na de geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel. Jesus and the scribes, zeg je dan in het Engels. Dat is makkelijker. Hoor je van Jozef niks meer. Is weg. Toch? Ja. Zou hem iets overkomen wezen? Maar dat was de vraag van Henk Elsink. Dus dat kan ik zo niet. Die tekst kan ik zo niet gebruiken. Zou hem iets overkomen? Ja, wij weten. Hij is verdwenen. Ja. Jozef. Alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende, Er had gewoon kunnen staan, de engel des Heren verscheen hem en zeide, of verscheen hem, kan je ook nog weglaten. De engel des Heren zei, Jozef, gij, enzovoorts. En waarom de droom erbij moet, omdat wij er even over zouden struikelen. Hé, hey, er wordt weer gedroomd. Hé, hey, het is weer een Jozef. Heb je die? De meeste dromen. Is niet voor niks. Jozef, gij zoon Davids. Let op dat de engel des Heren, notabene, Jozef aanspreekt met de koninklijke titel. Want dat gij zoon Davids, dat is hetzelfde ongeveer als gij koninklijke hoogheid. Ik wou niet meteen majesteit zeggen, want hij is natuurlijk geen, hij zit niet op de troon om zo te zeggen. Maar gij zoon Davids. Je weet wel, van Oranje-Nassau, van Sachsen-Coburg-Gotha. Oh, wat het maar was allemaal, hè. Van Windsor wou ik niet zeggen, want dat is maar een late uitvinding. Die mensen heten van oorsprong niet zo. Maar zoiets, het is een koninklijke titel. Naam, met alles wat erbij hoort. Jozef, gij zoon Davids. Later lezen wij over Jezus, gij zoon Davids. Het zijn geen populaire uitspraken, want men hoort liever iets van, is het niet die zoon van die timmerman uit Nazareth? Men heeft hem liever van de ambachtschool, zal ik maar zeggen. Op een wat lager niveau, vooral arm. Toch? We hebben twee teksten daarvoor. Zie uw koning komt, arm, uit Zacharië 9. En die andere is uit 1 Korinthe. Hij is arm geworden om ons rijk te maken. Toch? Well, ik geloof er niks van dat hij in materieel opzicht arm was of dat de familie arm was. Integendeel, denk ik. Maar doe maar. Jezus, of Jozef, gij zoon Davids, de koninklijke titel. Wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Ook hier moet je concluderen dat de voor de hand liggende lezing is dat hij met Maria getrouwd was. Dat is de derde keer dus eigenlijk al, hè. Eerst met het woord ondertrouw, daarna haar man in vers 19. En hier heet het weer, uw vrouw. Zij zijn getrouwd. Het is een wettig kind geboren binnen het huwelijk van Jozef en Maria. En daarmee de wettige erfgenaam van Jozef. Wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Dat slaat op wat in vers 18 nog heet. Eer zij samengekomen waren. En dat is ook wat we daarna nog lezen aan het eind van het hoofdstuk in vers 25. Want daar staat, en bekende haar niet. Want dat samenkomen, dat is uiteraard, gaat niet over de maaltijd, hè. Dat is een eufemisme, ja. Wees niet bevreesd uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is gewoon conceptie, dus ontvangen. Hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest, zoals gemeld in vers 18. Met als gevolg, zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Neem niet weg dat hierna in vers 23 als naam genoemd wordt Emmanuel. Maar ja. Het is trouwens helemaal niet zo vreemd hoor, dat iemand van koninklijke bloede meerdere namen heeft. En zelfs hoef je daarvoor niet van koninklijke bloeden te zijn. Zelfs tegenwoordig merk ik dat allerlei mensen ineens dubbele achternamen hebben. Dat kost een paar centen, dat kun je gewoon even melden. De gemeentehuis, dan haal je de achternaam van je moeder erbij, of van, weet ik het veel, van de buren, of van je vrouw. Dat heb ik ook al gezien. Dat mannen de naam van hun vrouw aan hun eigen naam toevoegen. En anders wel aan die van hun kinderen. Het is een beetje geklungel, vind ik. Maar ik weet dat prins Bernhard had in die 7 voornamen. Geloof het wel. Nou ja. Dat is hoogst gebruikelijk. Van allerlei figuren die vernoemd moeten worden. En als iemand dan ook nog Rooms-Katholiek is, dan begin je met 5 namen. Sowieso iedereen, hè? Eigenlijk. Want je moet toch, je kunt niet een heilige vergeten. Ze moeten toch allemaal genoemd worden. En ook al ben je dan van mannelijke kunnen, dan nog heet je Maria. Toch? Dat was de zin. Zo'n iemand met veel voorletters. Er zit gegarandeerd een M tussen. Van Maria. En vermoedelijk ook een F. Dat is van Franciscus. Ja, ja. Nou ja. Ik vind niks bijzonders. Jezus, Emmanuel. Trouwens, ik heb een werk in de kast staan van 3 van die delen over de namen en titels van Christus. Dat is veel gezever, hoor. Maar je kan net zo goed een lijst maken, dan heb je niet 3 boekwerken nodig, hè? Maar niettemin, het wordt dan toch een lange lijst. Dat je namen en titels van Christus bij elkaar verzamelt. Ja. Nou goed, gij zult zijn naam heten Jezus, waarmee maar gezegd wil zijn dat hij niet van eeuwigheid af al Jezus heette. Hij was trouwens ook niet van eeuwigheid af als mens. Bovendien, Maria was er ook niet van eeuwigheid af al reeds. Met andere woorden, pas bij zijn geboorte in Bethlehem werd hij mens. Ik probeer het woord vlees in dat verband tegenwoordig te vermijden, omdat ik vind dat het misbruikt wordt. Maar hij werd mens in zijn geboorte en als mens kreeg hij de naam Jezus. Dat is exact dezelfde naam als ooit Jozua. Want die naam is via het Grieks tot ons gekomen als Jozua, via de Septuaginta. Want de man heet Jezus. Dat is ook een vergriekste versie van de naam Yeshua. Eventueel Jehoshua als je het langzaam uitspreekt, maar het is dezelfde naam. En die Jozua, bij nader inzien, uit welke stam was die ook alweer? Uit Jozef, uit Efraïm, uit het huis van Jozef. Net als Jerobeam, die gesteld was over het huis van Jozef in de dagen van Salomo. En Jerobeam volgde hem op. Want toen Israël van het huis van David werd afgetrokken, dat is de 10 stammen dus, kwam het terecht onder Jerobeam uit het huis van Jozef. Logischerwijze, dat was dan de meest dominante stam. De meeste rechthebbende op grond van zijn eerste geboorterecht. Heb je dat nog? Nou ja. Gij zult zijn naam heten Jezus. Jehovah is heil. Of Jehovah is zaligheid, of Jehovah is redding. Wat voor woord je daar maar in voegt, hè? Joshua. Of zelfs korter, hij is zaligheid, hij is redding. Want dat je, dat kun je lezen als hij. Je kunt het ook lezen als Jehovah. Daar is geen verschil tussen. En de toelichting is ook correct, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat zalig maken, dat zit dus in de naam Joshua. En in de Griekse versie wordt het dan Jezus. Een Griekse versie, want Joshua was er ook een. En Jason is ook een bekende Griekse verbastering van de naam Joshua. Hij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zalig maken. Dat is eigenlijk, zoals ik zei, de betekenis van Joshua of Yeshua. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zijn volk is natuurlijk ontleend aan Jozef, gij zonen Davids. Want hier wordt toch heus gezegd dat Jozef een zoon zou hebben. Die zou geboren worden binnen zijn huwelijk en dus zijn wettige zoon zijn. Precies zoals het in Lucas 3 staat. Is geen enkel probleem, hè, hoor. Zie. En die heeft dus een volk. En hij zal dat volk zalig maken van hun zonde. Dat is een merkwaardige uitdrukking. Omdat je zou verwachten. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar ja, dat wordt tegen Maria gezegd. Heb je dat? Dat is in Lucas. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar ja, Maria stamde natuurlijk ook uit het huis van David. Zoals hier vermeld, overigens. Maar hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar oké, wij hebben de volgende bladzijde van de Bijbel ook gelezen. En wij weten dat het tot op heden van dat koningschap, en daarmee het herstel van het huis van David, althans in Jeruzalem, is niets van terechtgekomen. Maar wel van, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ik hoop dat u wil begrijpen dat zijn volk niet primair slaat op de gehele mensheid, maar slaat primair op het koninkrijk van David en dus op Israël. Dat die zaligheid bestemd is voor alle mensen, aan alle volken. Ja, dat klopt ook en dat staat er bij gelegenheid ook, maar hier staat dat niet. Hier staat slechts dit. Hij zal zijn volk, want de koning wordt geacht een volk te hebben, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Anders gezegd, de nadruk lag tot hier op Jezus als de erfgenaam van de troon, zijn koningschap dus. En daarnaast, teruggrijpend op wat ik vorige keer gezegd heb, Matthäus beschrijft de Heer ook primair als de koning. U weet wel, als de leeuw van die cherubim, weet u nog? Als de leeuw, spreekt over Christus als de koning. Maar de uitspraak, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, is niet een uitspraak over koningschap, maar priesterschap. Want wat zou de hoge priester ook weer doen? Verzoening doen voor de zonden des volks. Dat is Hebreeën 2, laatste verse. En daarna komt het overeen met de zoon des mensen. En dan noemt hij zich dus niet zoon van David of Abraham. Maar nu in verband met heel de mensheid. De zoon van Adam, Ben Adam, die uit Daniël 7 en uit Psalm 8 is niet gekomen om gediend te worden. Niet half lezen, hè, zo'n vers. Maar om te dienen. Hij kwam namelijk als losser om een dienstwerk te vervullen. Dat neemt niet weg dat hij alsnog komt, zal komen om gediend te worden. Namelijk als koning met een volk dat hem dient. Voor de goede orde moet ik u misschien bij vertellen dat wij hebben uitgevonden dat de koning het volk moet dienen. Maar misschien is dat zo, maar het is niet regel 1 hoor. Hoe moet hij het volk dienen? Door linten te knippen. Oh. Nou goed, de bedoeling was dat het volk de koning dient. Dat is de gang van zaken. Het lagere dient het hogere. Dat is regel 1. En daarom dienen wij God als het goed is. Alleen ik heb groot bezwaar tegen een prediking die in de praktijk inhoudt dat God ons dient. Want dat is niet zo. Dat is de omkering van de hele situatie. U weet wel. Dan hoop ik dat u het weet. Nog even dan. Want u kent toch die vraag. Voor wie deed de Heer Jezus dat? Zijn verzoeningswerk. Ik bedoel, zijn lijden en dood. Voor wie was dat? Dan roepen wij als evangelisten onverwijdelijk. Voor mij. He did it all for me. Het was allemaal voor mij, zingen we zelfs. Toch? Maar het is niet zo. Dat is met oogklepjes op. Nee, ik zing het lied wel mee hoor, zeker. Ja, Het was voor mij, zeker. Ja, maar dat was niet... Dat is niet de eerste regel, hè? De eerste regel is dat hij dat deed ter wille van Gods rechtvaardigheid. In dienst van wat hij zelf noemt zijn hemelse vader. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Niet mijn wil, maar uw wil. Niet onze. Niet zijne, maar de wil van zijn hemelse vader. Uw wil geschieden. En dat is precies zoals het ook in Jesaja 53, om maar eens een bekend schriftgedeelte te noemen, wordt aangekondigd. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Enzovoorts. Dit was niet in ons dienst. Wij hebben er ook niet om gevraagd trouwens. Dat wij er de vruchten van plukken. En dat dat ook de bedoeling is dat we dat doen. Dat is wel zo. Maar het was tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. Terwille van, een demonstratie ook van Gods rechtvaardigheid enzovoorts. Zie? En daarmee wordt onze redding mogelijk gemaakt. Wordt het mogelijk dat God in Christus de wereld met zich verzoenende is. Maar het is niet gedaan omdat wij het zo nodig hadden of iets dergelijks hoor. Dat kun je nou wel denken en bedenken, dat kan ik ook wel. Maar ik lees het in de Bijbel nergens. Zie? Kortom, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, is eigenlijk de wissel. Dat wil zeggen, gaat een andere kant op. Duidt niet op zijn koningschap, maar op priesterschap. Dat is één. En het andere is, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet zeggende enzovoort. Die heb ik u gelezen, hebben we samen gelezen. Het is een teken. Deze dingen zijn gebeurd als een teken. Waarmee je dan misschien ook nog eens een keer kunt denken, zou met dat volk bedoeld zijn heel Israël? De Joden? Of misschien toch alleen slechts specifiek de 10 stammen. Want ja, daar ligt toch de nadruk op. Zie? Verder maakt het me niks uit, want we weten toch hoe het is. Hè? Hij is de zaligmaker voor alle mensen, maar allermeest der gelovigen. Dus ja, er verandert verder niks mee. Maar de vraag is natuurlijk even, wat wordt er hier nou precies gezegd? Sommige dingen zijn niet precies, zijn enigszins breed. Maar de klemtoon ligt inderdaad op zijn volk, dat wil zeggen het volk waarvan hij koning zou zijn. En dat komen we dus hierna ook in Matthäus tegen. Hij zou komen om zijn koninkrijk te vestigen, maar in plaats daarvan gaat het anders. Dat is ook de strekking van Johannes 3, waar Johannes schrijft, want het is Johannes die zegt dat de Heer Jezus, dat de Christus, de Zoon van God, dat hij niet in de wereld gekomen is om de wereld te veroordelen. Maar dat heeft hij wel gedaan en dat staat daar ook. Maar het was niet zijn doel. Hij kwam niet in de wereld om die te veroordelen, maar hij kwam in de wereld om die te behouden. Maar het resultaat is dat hij wel degelijk de wereld veroordeeld heeft. Dat is de essentie van het kruis, van de kruisiging. Daarmee heeft hij de wereld veroordeeld. Paulus haalt het ook later aan, dat dat zo is. En daarom zegt Johannes die erachteraan, dat inderdaad wie niet gelooft is al veroordeeld. Is dus toch gebeurd. Wie niet gelooft is al veroordeeld. Maar wie gelooft komt niet in het oordeel. Dat wil zeggen wordt aan dat oordeel onttrokken. Niet pas in de toekomst. Hoewel dat misschien ook, maar dat is niet aan de orde. Maar in het heden. Dat is de beschrijving van de situatie waarin wij vandaag leven. De wereld is in duisternis gebleven, dat staat er ook vervolgens, daar gaat de rest van Johannes 3 over. De wereld is in duisternis gebleven enzovoort, maar wij wandelen in het licht. We zijn daarmee onttrokken aan de vloek die over de wereld ligt. Want wij zijn weliswaar ook gestorven. Doordat één voor allen gestorven is. Maar wij zijn met Christus levend gemaakt. Op grond van geloof. Op grond van onze vereenzelviging met Christus. Zie? En dus hebben we deel aan. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Met een vervolg daarop in de Hebreeënbrief. We hebben een hoge priester die voor ons zorgt. Om zo te zeggen. En daar moeten we het voor vanavond dringend bij laten. Want het is weer de hoogste tijd. We zullen dank zeggen. Hemelse Vader, wij zeggen u dank. Te mogen behoren tot uw volk, op wat voor wijze dan ook. Maar te behoren niet alleen tot die verzameling van verloste zondaren in het algemeen. Maar zelfs te behoren tot die gemeente van eerstgeborenen. Voor wie een beter vaderland bestemd is. En voor die in de hemelen zijn opgeschreven. Wij danken u daarom dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. En tot die troon der genade. Om ons te stellen onder de beginselen van dit nieuwe verbond. In de vrijheid waarmee u ons vrijgemaakt hebt. En we danken u dat we vanuit die positie mogen uitzien naar een geweldige toekomst die u beloofd hebt. Een erfenis, onvergankelijk en onverderfelijk en onverwelkelijk, die u voor ons bewaart in de hemel. We zeggen u dank ook dat we mogen lezen in uw woord dat u een goed werk aan ons begonnen hebt, maar dat ook zal voleindigen tot op de dag van Christus. Dat is wanneer al deze dingen geopenbaard zullen worden, vertoond zullen worden, zichtbaar worden zullen. Niet alleen voor ons, maar vervolgens ook voor heel de wereld. Wij danken u daarom voor die levende hoop en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade, bij de werking van uw geest, bij Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. Amen.